Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars, welkom bij het programma Te gast bij. En we hebben vandaag een iets ander programma dan op voorhand aangekondigd. Bij ons aan tafel is al aangeschoven Dick Schreuder. Hij is omgevingsmanager van Boskalis en met hem gaan we praten over de Randweg. Dan is ook al in de studio gearriveerd schrijfster Annemarie Bolsius. Zij heeft onlangs haar vijfde boek uitgegeven en daar gaan we met haar over praten. En dan hadden wij ook nog uitgenodigd Annemarie van der Vecht van Take 5. Maar die was helaas verhinderd en dat schuift door dat onderwerp naar een volgende uitzending. Welkom, Dick.
Goedenavond, ook welkom.
En mogen we Dick zeggen?
Ja, zeker.
Oké. Misschien is het voor de luisteraars prettig dat jij jezelf even voorstelt.
Ja, ik ben Dick Schreuders van Boskalis, wat u al aangaf. Ik ben de omgevingsmanager. Sinds 2017 hier werkzaam op het project Omlegging Baarle. Ik doe dit werk al een aantal jaren. Daarvoor gewoon vanuit de techniek uitvoerder geweest. Ook op infraprojecten en dijkversterkingsprojecten.
En u zit de hele dagen in die keet daar aan de Alphensweg, als ik het een beetje oneerbiedig mag zeggen, of werkt dit
ja,
zo niet?
Dat mag u zo zeggen, ja. Ik heb wel meerdere projecten. Dus ik heb dit project, de N639 project. Ik heb nog een project in Kampen. Dus gewoon vanuit de projectlocatie, dus de projectketen, worden de werkzaamheden gecoördineerd en begeleid.
Maar u bent niet altijd hier in Baarle-Nassau?
Nee, ik ben niet altijd hier in Baarle-Nassau. Ik gemiddeld een dag of 3-4 per week.
Oké.
Okay. Ja.
En in zijn algemeenheid, Boskalis heeft wel meer van dit soort projecten onder handen, aanleg van wegen en als ik het op mag noemen.
Ja, dat klopt. Nee, wij zijn een vrij grote aannemer eigenlijk in Nederland. Vroeger was Boskalis echt alleen een baggeraar en de laatste jaren zijn we ook heel veel infrastructurele projecten gaan doen. En dat is wel wereldwijd. En ondertussen de laatste jaar of 5 tot 8 ook heel veel projecten op zee met energie, met windmolens en transport van grote objecten.
Dat is heel mondvol. Dus het kader van de duurzaamheid zal die naam nog misschien veel in het nieuws komen.
Nou, dat is wel een leuke. Wij zijn bijvoorbeeld bij Delft zijn we de duurzaamste weg van Nederland aan het aanleggen. Dat was het eerste project voor ons, de duurzame weg met een CO2-neutrale opgave.
Dat is wel heel mooi. Ja, en dan staat er heel wat te gebeuren met de aanleg van de weg. Want we hebben in ons weekblad kunnen lezen dat de Oordeelstraat onder Baarle-Hertog in het kader van de aanleg van de voltooiing van het viaduct binnenkort wordt afgesloten. Hoe gaat dat allemaal in zijn werking?
Ja, voor die afsluiting is benodigd om de aansluiting te maken. De viaduct, de Oordeelstraat, eigenlijk is de onderdoorgang. Die ligt iets hoger als het bestaande maaiveld. En daarvoor moeten we ophoging maken met zand, met funderingsmateriaal, met asfalt. Er ligt nu een bypass om de weg heen, zodat verkeer door kan gaan. En dat is tijdens die aansluiting, tijdens die week, is dat niet mogelijk. Omdat er geen omliggende ruimte is om de bypass groter, langer te maken, zodat verkeer daar doorheen kan.
Ik hoor u zeggen, gedurende die week, gezien nou deze winterse omstandigheden, staat het allemaal nog zo vast, 28 januari? Of?
Nou, dat is een mooi overstapje. Nee, vanwege de winterse omstandigheden is vandaag besloten dat de werkzaamheden volgende week niet door kunnen gaan. De werkzaamheden liggen nu ook al 3 dagen stil. Dus dan lopen we eigenlijk alweer iets achter op planningen. En ook vanwege het weer wat ze opgeven, zullen we volgende week niet de aansluiting kunnen maken. En onder voorbehoud van het weer wordt het nu week 6 dat de afsluiting er is. Dus vanaf 4 februari tot en met 8 februari.
Dat is een
primeur, ja, want ik heb vanmiddag in mijn programma nog gezegd 28 januari tot 1 februari.
Dat klopt, maar vanmiddag is besloten dat het een week opgeschoven wordt.
Ja.
En dat is puur ook omdat we met dit weer kunnen we niet asfalteren, kunnen we geen speciale coatingen op het betondek aanbrengen. En daardoor wordt het
bij welke temperatuur is dat je dat niet meer kunt doen?
Eigenlijk moet het betondek boven de 0 graden zijn.
Oké, en asfalteren ook?
Ja.
Oké.
En ook vooral nu met het vocht en sneeuw kan je ook geen ophoging maken van zand en funderingsmateriaal. Ja.
Ligt nu alles stil of kunnen jullie nog wel iets doen bij deze weersomstandigheden?
We kunnen nog wel iets doen, dat is wat afvoeren van materialen of... Maar betonwerken of asfaltwerken, riolering leggen met PVC bijvoorbeeld, die werkzaamheden kunnen we niet meer uitvoeren.
Nee.
Tevens is zo dat we ook niet graag onze mensen nu het veld insturen, want dat is ook niet heel prettig werken.
Nee, dat is waar. Ja.
En als ik zo naar kijk naar wat er al gerealiseerd is ten aanzien van het viaduct bij de Oordeelstraat... Dat is ook bestemd voor het echte, ook het zware vrachtverkeer, bijvoorbeeld richting Drukkerij de Jong, want ja, daar komt nogal wat die kanten uit. Hè?
Ja, dat klopt. Nou, het viaduct is gewoon ontworpen volgens een gebiedsontsluitingsweg. Daar kan gewoon al het verkeer, vrachtverkeer, landbouwverkeer kan er gewoon overheen. Vrijliggend fietspad, zodat voor de veiligheid van de fietsers.
En voor de fietsers komt er een apart strook? Of,
ja, een vrijliggend fietspad, zoals het altijd is geweest. Blijft het ook over het viaduct heen.
En als we dit viaduct moeten vergelijken met een soort viaduct hier in de omgeving, is dan Boschoven een voorbeeld of de richting Alphen?
Dat durf ik u niet te zeggen. Boschoven is een natuurviaduct met hele brede natuurgronden nog aan de zijkant van de rijbanen. Dus dit is echt pure viaduct met rijbaan, een tussenberm, fietspad en de reling, zeg maar, de zijreling.
Ja, ja. Ja. En de zijkanten, soms zie je wel viaducten, die worden dan afgeschermd met schermen, dat er bijvoorbeeld geen hooi of strooi overheen kan waaien. Dat gaat hier ook gebeuren of dan moet de praktijk nog even uitwijzen hoe dat...
Dat durf ik nu niet te zeggen.
Nee.
Ik weet, zit er gewoon een reling op en ik weet niet of dat daar nog onderin een bescherming zit voor het fijne materiaal.
Ah ja, nee, maar dat zal wel aangepast worden aan degene... Alle gebruikers die er overheen gaan. Ja, en dan komt er af en toe wel eens, denk ik, wel eens onverwachte dingen aan de orde waarop jullie niet gerekend hebben. Maar toen vroeg ik me af van, wat zou nou belemmerende elementen kunnen zijn waardoor jullie misschien achter gaan lopen in je schema? Waar kun je allemaal tegenkomen in jullie werk?
Ja, dat is eigenlijk van alles. Een mooi voorbeeld is natuurlijk, waar we het net ook al even over gehad, dat is het weer.
Ja.
Vorst, sneeuw, veel regen, nattigheid, dat kan ook belemmerend werken. Maar wat ook kan werken, dat we bijvoorbeeld iets vinden in de grond. Een vervuiling, zoals asbest of een olievervuiling die niet bekend was. Waardoor er ineens toch gesaneerd moet worden bijvoorbeeld. Wat extra vergunning aanvragen enzovoort, overleggen met zich meebrengt. Dat kunnen wel hele vertragende factoren zijn.
Dat is, dat kun je allemaal voorkomen.
Zijn er van tevoren ook, is er bodemonderzoek gedaan?
Ja, zeker. Wij hebben dit werk in 2016 aangenomen. En daarvoor waren er al bodemonderzoeken wat er hier zit en wat wij kunnen verwachten. Maar desalniettemin kan je altijd nog iets vinden wat er niet in de bodem behoort te zitten.
Ja.
En zijn er een traject bijzondere voorwerpen naar boven gekomen? Ik heb al eens gehoord dat er een open dag is geweest van tentoonstelling van wat er allemaal gevonden.
Archeologische
vondsten.
Ja, nou daarover, onze opdrachtgever provincie Noord-Brabant, die heeft al het archeologisch onderzoek bij zich in beheer. Zij hebben dat al vooruitlopend gedaan op onze werkzaamheden. Die vondsten die er zijn geweest, die zijn getoond in 2015 op een open monumentendag. En verder hebben wij als aannemer niets gevonden qua archeologische vondsten.
Dat is duidelijk dan. Ja, en dan misschien de vraag die de meeste burgers hier in Baarle zich bezighoudt. Wanneer gaat de weg nou eigenlijk opengesteld worden? En ja, ik neem aan dat jullie daar wel een soort schema voor hebben.
Ja, zeker. Wij werken ook gewoon met een planning. Dat is voor ons, voor inzet van de mensen, van machines, hebben we dat ook voor onszelf nodig. Maar ook gewoon naar onze opdrachtgever provincie toe. Wanneer zijn wij klaar met iets? Wij hebben gepland, we verwachten dat we rond september dit jaar gereed zijn met de werkzaamheden.
Zo, dat is een grote meevaller van alle burgers en alle bewoners die aan die straat wonen. Want daar zal iedereen geweldig blij mee zijn.
Ja. Dat begrijp ik.
Ja, en dan komt natuurlijk de tweede vraag voor de gemeente. Dan kunnen ze verder aan het verkeerscirculatieplan, voor zover het al niet op de rails staat. Maar ja, dan moet het samen met de gemeente Baarle-Nassau en Baarle-Hertog in elkaar gezet worden. Hè, met de nodige inspraakrondes allemaal. Ja, en ja, stel dat we nou, heel iets geks hoor, maar stel dat u zegt van nou, stel dat er nou een hele natte zomer komt. Wat bijna niet meer ondenkbaar is, of denkbaar is, maar zijn er dan nog elementen dat u zegt van nou, dan moeten we daar en daar extra rekening mee houden bij de aanleg? Of?
Ja, een extreem natte zomer, dat zou kunnen, dat zou vertragend kunnen werken, maar al met al hebben wij al 80% van de weg eigenlijk het grondwerk gedaan. Dus zo heel erg veel vergelijking met wat we moesten doen, hoeven we niet meer te doen. En tussen mei en september is toch wel een hele periode. En dan is de kans minimaal dat het tussen mei en september alleen maar doet regenen.
Maar ook niet zo dat er het omgekeerde, dat jullie het initiatief nemen. Nou, wij gaan stuwen aan erin zetten om gewoon het waterafvoer tegen te houden. Want ja, dat is nou de laatste jaren gebleken, hè, dat daar behoefte aan is.
Nee, dat klopt. Wij doen het als aannemer, doen wij dat niet. Wij bouwen volgens een ontwerp en aan die ontwerpen hangen vergunningen. Ook gewoon een watervergunning is er hier aangevraagd voor het project en verleend. En die vergunningen, dus het waterschap en de gemeentes, die bepalen waar dat water wordt vastgehouden en waar dat water moet afvoeren. Nu is het wel zo dat natuurlijk de landelijke regels gewoon zijn, zoveel mogelijk water op de locatie waar het valt,
in de bodem
laten bezinken in de bodem.
Ja. Ah, ja. Ja, en dan hebben we hier altijd nog een cruciale vraag, maar ik weet dat ik die niet aan u moet stellen, want u bent meer in het uitvoeringsvlak beter. Dat is met name het landbouwverkeer wel of niet op deze provinciale weg. Nu heb ik gisteravond de stukken van de gemeenteraad zitten lezen en nou blijkt dat er in de commissie Ruimte en Economie op dinsdag 4 februari staat een hele memo, wat opgesteld door de provincie en de gemeente, maar met name door de provincie, wat er allemaal bij komt kijken om wel of niet dat verkeer toe te laten. En die is met name opgesteld door Has Konings. En ik wilde met name onze luisteraars erop attent maken van, ja, heb u daar interesse in? Lees die memo eens. Dan komt u er zelf achter wat er allemaal wel of niet bij komt kijken. Want het is niet mis. Maar ja, de veiligheid natuurlijk staat voorop. En dat is zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Maar iedereen kijkt er anders tegenaan. Is men nou wel gebleken. Dus ja, ik zou zeggen, dat wordt vervolgd.
Maar zal in het verkeerscirculatieplan ongetwijfeld aan bod komen?
Ja, die discussie zal zeker daar opnieuw aan de orde worden gesteld.
Ja, misschien als u zo terugkijkt, want het grootste deel is al klaar, zegt u. Hè? Wat was nou het ingewikkeldste of het moeilijkste deel om te maken? Wat is het voor jullie als aannemer het moeilijkste stukje in het project? Is het een viaduct of is het een onderdoorgang? Of?
Dat is een hele goede vraag. Ja, qua techniek is dit project niet heel uitdagend of moeilijk.
Nee.
We zitten hier heel hoog op zandgronden. Eigenlijk weinig last van grondwaterstanden. Dus technisch gezien kan ik die vraag eigenlijk niet beantwoorden. Het was niet echt een heel moeilijk project. Het is een stuk basisgrondwerk en basisviaducten, zeg maar.
Die het moeilijkste is denk ik het juridische, maar daar hebben jullie niks mee te maken. Hè?
Nou, daar hebben wij eigenlijk niks mee te maken gehad.
Nee. Heb je nog, omdat er ook stukken over België lopen, te maken met Belgische wetgeving, dat je daar
Jazeker.
Anders je weg moet aanleggen of aan andere eisen of normen moet voldoen?
Nou, bijvoorbeeld je mag geen grond bijvoorbeeld uitwisselen van België naar Nederland. Oh. Dus de grond die op België wordt ontgraven, die moet ook in België blijven. Dan wordt dat wel tussen Belgische percelen uitgewisseld.
Ja.
Maar anders moet je daar best wel weer wat extra meldingen of vergunningen voor aanvragen.
Maar er staat ook iemand bij om dat te controleren? Of,
Nou, zeker wel. Wij krijgen gewoon controles van de omgevingsdienst.
Ja. Daar heb ik nooit bij stilgestaan.
Omdat wij ons wel houden aan de wet en regelgeving.
Ja.
Alle vrachtjes worden bij ons, alle vrachtjes grond of materiaal die worden vervoerd, die worden geregistreerd in het systeem.
Oké. Okay.
En hoe is de samenwerking met name op technisch vlak met het gemeentebestuur van Baarle-Nassau en Hertog? Want ja, er komen allerlei aan- en afvoerwegen op de weg uit en er zullen wat meer kunstgrepen aangebracht moeten worden.
Met het gemeentebestuur zelf hebben wij eigenlijk niets te maken. Dat is weer voor de provincie, onze opdrachtgever. Maar wij hebben zeker wel te maken met de wegbeheerders van de beide gemeentes. We hebben eens in de 3 maanden hebben wij gewoon een overleg waar planningen wordt besproken van afsluitingen van wat wij gaan doen. Zodat zij ook gewoon betrokken zijn bij wat wij aan het uitvoeren zijn. Verschillende wegen, bijvoorbeeld de Visweg, die zijn direct alweer bij hun in beheer gekomen. Dus ja, daar hebben wij goede gesprekken mee en gewoon goed overleggen en weten elkaar goed te vinden. Komen bij elkaar in het gemeentehuis of bij ons in de keten. Dus dat gaat heel goed.
Ja, nu u de keten noemt, was mijn vraag van hoe communiceert u eigenlijk met de bewoners in de omgeving die allemaal liggen aan de weg of grenzen aan de weg? Want ja, het is toch een heel oppervlak, hè? Want als ik dat zo bekijk, het is wel het eerste stuk, eerste gedeelte als het tweede gedeelte. Het is niet niks.
Nee, dat klopt. Nou, ik ben ook voor de communicatie. Ik doe communiceren middels telefoon, mail. We hebben natuurlijk de website, we hebben de app. Ook gewoon de keukentafelgesprekken, de persoonlijke gesprekken, die zijn er ook natuurlijk. Dus ja, eigenlijk alles wat er maar kan bedenken, daar communiceren we mee.
En dan heb ik gelezen op jullie site dat jullie ook nog een voorlichtings, althans een inloopmiddag hebben. De eerste donderdag van 4 tot 5 uur. Wordt daar veel gebruik van gemaakt?
Daar wordt in mijn ogen niet veel gebruik van gemaakt, maar daar ben ik ook blij om. Want als de mensen in rijen voor de deur zouden staan, dan zouden wij als aannemer iets niet goed doen. Ik geef onze uitvoerders ook gewoon complimenten dat die ook gewoon normaal met de omgeving omgaan. En zorgen dat bewoners bereikbaar zijn. Kijk, sommige momenten zijn ze ook niet bereikbaar. Als wij gaan asfalteren of iets, dan kan je niet met je auto over het verse asfalt heen. Maar verder, de meeste mensen die komen gemiddeld 2-3 per informatieuur. Die komen voor informatie over wat voor weg of wat de gedeelte voor hun huis langskomt. Hoe de oprit wordt of over algemene informatie. We hebben best wel wat oudere bewoners gehad hier uit de gemeente die gewoon met informatie kwamen van ik heb dat vroeger nog daar aangelegd en ik heb die weg daar nog aangelegd. Dus ja, ook gewoon leuk en gewoon informatief.
Nou, dat is blij te horen. Als je kijkt naar de weg zelf, het type soort weg, ten aanzien van het geluid bedoel ik met name, wordt er dan rekening gehouden met het aantal decibels wat het verkeer veroorzaakt? Of hoe gaat dat in zijn werking?
Jazeker. De rondweg zelf heeft geluidsreducerend asfalt. En de omliggende wegen niet, omdat daar de snelheid veel lager is. En dan heeft dat geluidsreducerende asfalt geen werking. Tevens is een hoop. Is het meer onderhoud, omdat geluidsreducerende asfalt ook schoon te houden. En het heeft een kortere levensduur.
Oh, de kortere levensduur, dat is daar van te kijken. Maar ja, dat is inherent aan het product. En dan, wat er dan ook altijd gevraagd wordt van, hoe zit het met de verlichting? Komt er nog op cruciale kruisingen verlichting? Of, ik vergelijk het maar met het eerste gedeelte, zoals het nu is aangelegd richting Kaam.
Ja, bij de rotondes is alles verlicht, maar op de rondweg zelf komt er geen verlichting.
Nee, dat is
en
dat.
En verder bijvoorbeeld bij de Oordeelstraat, daar is ook gewoon verlichting. En wij hebben een verlichtingsplan wordt er dan gewoon opgesteld. En dat wordt goedgekeurd door zowel onze opdrachtgever en de gemeentes. Van daar komt een lantaarnpaal en daar komt een lantaarnpaal. En dat doen wij aanleggen.
Ja, en dan straks krijgen we natuurlijk te maken met het onderhoud van de weg. Maar dat is met name voor de provincie. Want het blijft altijd nog voorlopig in beheer bij de provincie.
Ja.
En dat geldt dan ook natuurlijk voor het zoutstrooien, neem ik aan. Want dat is nu actueel.
Ja, dat klopt.
En jullie hebben daar zelf verder niks mee van doen?
Nee, wij hebben er niks mee van doen. Want deel Noord, het eerste deel, fase 1, zeg maar, dat hebben wij opgeleverd. Dus dat is helemaal in beheer bij de provincie. En die regelen ook als de calamiteiten zijn, maar ook het zoutstrooien, het schoonhouden van de weg. Dus.
Misschien een van de laatste vragen. Dat gaat over het aanleggen van kabels en leidingen en het planten van bomen. Hoe gaan jullie daarmee om? Wat komt er allemaal bij kijken? Want als je dat zo ziet, nou, dan ligt er maar toch een hele hoop materiaal.
Ja, dat klopt. Nou, kabels en leidingen gaat eigenlijk altijd vooraf onze werkzaamheden. Wij maken een ontwerp op vaak op basis van een referentieontwerp. En daaraan kan je zien dat er verschillende plekken kabels en leidingen moeten omgelegd worden. Die gaan vooraf de werkzaamheden doen. En daarna komen wij erachteraan met gewoon het bouwen van de weg of het bouwen van de viaducten. De kabels en leidingen is eigenlijk ook tot een verloren leidingje is gewoon alles verlegd. Maar ja, niet alle leidingen ondergronds die zijn bekend. 99% wel, maar je zal zien dat je toch die ene kabel of leiding te pakken hebt die niet op tekening staat en die je ook niet met een proefsleuf vindt. Wij maken vooraf altijd proefsleuven als we ergens gaan graven. Qua bomen, het grootste gedeelte is nu al geplant. Bij de rotondes, bij Deel Noord.
Maar dat hoort ook bij de taak van boskalers, bij de aanleg van de weg.
Okay. Ja, dat zit bij ons in het werk en nu is het plantseizoen. Nu met de kou is het niet goed, maar met plantseizoen loopt ongeveer november tot maart.
Ja.
Dus wij hebben vorig jaar, eind vorig jaar 80% geplant. En de rest zal, omdat er nu nog percelen die beschikbaar zijn of nog niet klaar zijn, zullen we volgend jaar in het plantseizoen planten. Of dit jaar in het plantseizoen, sorry.
Maar het soort bomen wat er eigenlijk langs komt te staan, dat maakt de provincie uit samen met de gemeente? Of hoe gaat dat?
Provincie en gemeentes.
Ja, ja. En ja, wij zijn een bijvriendelijke gemeente, dus ik neem aan dat daar ook nog wel de nodige aandacht aan besteed wordt.
Nou, bijvoorbeeld hebben wij in onze bouwborden zitten bijenhotels, zoals je dat zo mooi noemt.
Kijk eens.
Wij hebben in bouwinformatieborden staan. En dat is dan gewoon een vraag vanuit de provincie, zet die bouwborden neer, maar ook een bijenhotel erin, zodat daar bijen in kunnen gaan zitten.
Dat is heel mooi.
En die schermen voor de vleermuizen bij het Bijlslijntje, waren die ook door jullie geplaatst? Of?
Ja, ja, okay. Ja, dat was een voorwaarde van flora- en faunaontheffing.
Oké.
Okay. Ja.
En wat moet ik me daarbij, ja, ik heb dat niet goed voor ogen, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Die schermen en voor welke doel en nut?
We hadden daar natuurlijk de bomenrijen van het Bijlslijntje. Daar vliegen de vleermuizen op. Met akoestisch signaal vliegen die op afstand, zeg maar. Hebben we een scherm neergezet, zodat ze langs het scherm op kunnen vliegen. En nu liggen de teluutster en er staan wat bomen. En daar vliegen ze nu langs.
Het was een tijdelijke maatregel toen de bomen weggehaald zijn. Ja. Dat ze niet de weg kwijt zouden raken. Daar,
juist. En nu liggen en nu zitten ze natuurlijk in windslaap. En straks in april zullen ze weer gaan vliegen. Nu moet ik ook zeggen, wij hebben ook onderzoek gedaan door onze ecologen in de omgeving. Daar heb je ook verschillende andere vliegroutes waar ze ook weer gebruik van maken. Dus niet, het is niet een enigste vliegroute in de omgeving.
Zijn die schermen zijn al weg, hè?
Ja.
Ja,
ja. Ja, ik denk dat we al heel veel vragen beantwoord hebben gekregen van u. Zijn er misschien van uw zijde nog dingen dat u zegt van voor de bewoners of gebruikers?
Belangrijk om te weten.
Belangrijk dat de mensen weten van dat komt eraan.
Belangrijk om te weten eigenlijk niet veel dingen, want zo heel veel afsluitingen zullen er niet meer zijn. Bij de Oordeelstraat dan straks en dan bij Red hebben we nog een keer een kleine afsluiting met fietsen om dat fietspad aan te sluiten. Maar verder, als je informatie wil hebben, download de app, kijk op de website Omlegging Baarle of wat wil zij, kom naar het inloopspreekuur de eerste donderdag van iedere maand tussen 4 en 5. En kan me ook altijd mailen op omgevingbaarle@boskalis.com. En dan kan ik uw vragen beantwoorden.
Nou, dat is heel mooi.
We zijn een stuk wijzer geworden.
Zijn we een heel stuk en geruster gesteld. En het feit dat die waarschijnlijk, althans als het allemaal uitkomt, in september geopend gaat worden. Want dat is wel echt...
Want hoe lang heeft het dan in totaal geduurd, het project?
Wij zijn in 2017 mei 2017 gestart.
Dus is ongeveer...
Met het verleggen van kabels en leidingen.
Ongeveer 2 jaar.
Ja.
En een paar maanden.
Ja.
Heel mooi. En hoe lang gaat hij nou mee de weg? Want u zei dat asfalt is iets minder...
Ik zei het is minder een langere levensduur, maar het is kwetsbaarder. Het is een ander soort mengsel. En dat is kwetsbaarder als er qua beschadiging, zeg maar.
Okay.
Ja, en hoe lang normaal gesproken... Ik durf eigenlijk niet te zeggen hoe lang het deklaag mee gaat.
Nee, weet ik ook niet. Ik denk, was ik benieuwd naar.
Nee, bijvoorbeeld de N639. Ik maak nu zelf even een uitstapje. Daar zit een deklaag, geloof ik, al 20 jaar op.
Zal ook afhangen van de intensiteit waarop de weg bereden wordt, hoeveel verkeer er overheen gaat.
En zwaar of minder zwaar.
Klopt. Ja.
Ja.
Ja. Nou, dan willen wij u namens onze redactie heel hartelijk danken voor uw komst. Want het viel nog niet mee om iemand van Boskalis hierheen te krijgen. Maar dankzij uw bemiddeling en de wegen die we moesten bewandelen, onder andere ook de provincie Noord-Brabant, want uiteindelijk dat is uw opdrachtgever, die stemde er allemaal in toe. En we zijn blij dat we dit gesprek hebben mogen houden. En wij wensen u heel veel succes met verder met de aanleg van de weg.
Dus
aan hier nog iets te voegen heeft.
Nee hoor, prima, dank u wel.
Nou, jullie ook dank u wel voor dat ik hier mocht komen om de bewoners van Baarle ook te informeren over de weg. Want het is toch leuk ook om hier te zijn. En nogmaals, wij zijn hier een weg aan het bouwen. Dat is onze business. Maar toch zijn wij ook weer bij jullie te gast in de omgeving, in de gemeente. En ook dank dat ik hier uitleg heb mogen geven.
Dank u wel. En mensen zijn er eventueel nog vragen. U kunt altijd terecht op de eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5 uur in de bouwketen langs de Alphenseweg. De koffie staat klaar, heb ik gezien. Dus u wordt daar goed ontvangen.
Bedankt. En,
bedankt.
Voor je terugreis.
Ja, graag gedaan. Dank u wel.
Ken je leren kennen aan de verrottende café? Gouden gulaline, ik kon een motor draaien mee. Hoor nog mocht binnen en keek een beetje rond. Ik zag een ginter zitten en kreeg het woord er in mijn mond. Je dronk van een koffie, ik zei jongens, een zuur laaf. Ik moest iets ondernemen, want je wordt vermaakt. Ik wist het niet wat zeggen, dat is van mijn gewente niet. Maar bij mij komen zetten, ik zei een masker luistert hier. Schetse, doetse, bolleke, zoetse, lieveke, schatse, potter, koekske. Wilde mee maar treven, ooit zijn blieb. Als schetse, doetse, bolleke, zoetse, lieveke, schatse, potter. Zitten bekijken van wanneer schuwen is maar dat. Mis aan grote molen en zan een tralala. Morgen moest ik lachen, gevoel me toch een beetje waas. En als ik er zag lachen, zei ik jongens, zwem hier praas. Schetsen, rietsen, bolleken, zoetsen, lieveke, schatsen, potten. Wilde mee maar treven, ooit een blieb. Als gekse, lietse, bolleke, zoetse, lieveke, schatse, potte, koekske. Kei liever een vrijwe dan een lief. En dienen of het, er stond zo gelijk gebeurd. Precies nog goed. Zou al blijven duren om alle twee ons best te doen. Maar ik het vast hebben, je weet nu dat er wordt. Morgen normaal gezien blijven altijd bij Marco. Schetsen, rietse, bolleke, zoetse, lieveke, schatse, potte, koekske. Schetsen, bloedsen,
Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankbord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele, ik doe alles voor mijn kik. Ik ben altijd maar de macho, de Latino, de Nero. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de no-no. Ik wou dat ik jou was, gewoon een keertje jou was. Dat ik ook eens met een vrouw was, niet het kussen maar het matras was. Ik wou juist dat ik jou was, gewoon een dag zo-zo was. Dat ik ook een beetje vrouw was en klein was, niet de pinpas maar het wijnglas. Maar ik wou juist dat ik jou was, gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles was wat jij was, en jij was dan wie ik was. En bijna nog steeds bij was, mijn ik een dagje vrij was. Ik niet eenzaam, maar een club was. Ik niet de regen, maar de drup was. En bijna nog steeds bij was. Ik niet de mits, maar de tenzij was. Ik niet de kiezel, maar de kei was. Ik niet de honing, maar de bij was. Ik niet de modder, maar de klei was. Ik niet het bed, maar juist de sprei was. Ik niet de maan, maar juist de tij was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragout, maar de pastei was. Zo gesloten, maar gastvrij was. Ik niet het kind, maar de vochtdij was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist de strijk was. Ik niet zo super, maar loodvrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de klus, maar de karwei was. Ik niet alleen maar allebei was. Ik niet zo ver, maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim Idols was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds blij was. Gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles was wat jij was. En jij was dan wie ik was. Steeds bij was en jij dan nog steeds, jij dan nog steeds en wij dan nog steeds bij was.
Ja, luisteraars, u luistert nog steeds naar het programma Te Gast bij de lokale Omroep Baarle. En bij de introductie zijn we dat vergeten te vertellen. Onze technicus is Marcel Thomassen. Ik ben Shani Wouters en Rian Voezenek zit hier naast mij. En tegenover ons heeft plaatsgenomen Annemarie Bosjes. Welkom, Annemarie.
Dank je wel.
Jij bent schrijfster. Je hebt een nieuw boek uitgegeven. Zondag 16 december was de boekpresentatie. Uitreiking van het eerste exemplaar. Ja, we hebben net al even zitten praten. De reacties zijn heel goed, maar misschien is het toch wel voor de luisteraars leuk om bij het begin te beginnen dat jij iets over jouzelf vertelt. Ik heb mijn interviews, ik heb jou wel eens vaker geïnterviewd, teruggevonden. En daar stond in dat jij in een schrijfhuishje hebt in jouw tuin op het bungalowpark Leerpuur. Daar wonen
klopt,
jullie.
Ja.
En daar heb jij aan mij ook jouw levensverhaal verteld. Dat je eigenlijk wel had willen studeren, letteren, maar dat er nooit van gekomen is.
Ja.
Kan je in het kort iets meer over jezelf vertellen en jouw schrijfactiviteit?
Nou ja, je gaat studeren in het begin en dan blijkt het de verkeerde keuze te zijn. En dan denk je, ik had toch liever de journalistiek ingewild.
Want jij had doktersassistent.
Ja, doktersassistent geweest. En dan krijg je huis, kinderen, gezin, et cetera. Het leven gaat zijn gangetje. En dan komt er eindelijk eens een keertje een beetje tijd om te schrijven. En dat is nou eigenlijk uit de hand gelopen, zeg maar.
Nou, wel op een prettige manier,
ja,
denk ik.
Ja, voor mij wel. Want ja. Ja, ik moet schrijven, want niet schrijven is voor mij ook niet leven.
Je het schrijft elke dag?
Ja.
Een vast aantal uren of een vast...
Meestal in de middag. En dan, nou, dan zit ik... of ik ben binnen 5 minuten klaar en ik heb helemaal geen zin meer in. Ik kan wel alles door de ruimte smijten. Of ik zit er en ik vergeet alles, inclusief dat ik nog een keertje moet eten of zo. Maar ja, het moet gewoon. Het is een soort dwang van binnenuit van ik moet schrijven. Want dan, dat is mijn zin. Daar ga ik, daar ontleen ik, ik zou bijna zeggen, mijn identiteit aan.
Want wanneer ben je daarmee begonnen?
Nou ja, zoiets begint meestal op school. Dan krijg je een 10+ een griffel van het onderwijs. En dan schrijf je nog een keer, dan schrijf je nog een keer. En dan schrijf je ook wel eens een keer om een wedstrijdje mee te doen. En ik heb toen ook een paar wedstrijden meegedaan voor de AVRO. AVRO Tros en bij de Telegraaf. En ingezonden stukken, maar ook korte stukken.
Verhalen gepubliceerd misschien?
Ja, verhalen gepubliceerd. En dat was eigenlijk, daar werd ik uitgenodigd. En vaak bij Omroep Brabant. Daar heb ik toch wel 3-4 keer stukken voorgelezen.
Ja.
Dat is wel een hele mooie hobby. Dan kom je nog eens ergens.
Ik kom inderdaad nog eens ergens. Maar het is goed dat ik er niet mijn brood mee hoef te verdienen. Want dat is 3 keer niks.
Nee, je wordt er niet rijk van.
Nee, nee,
en in welke jaren was dat met name dat je zo actief werd?
Toen was ik rond 40, 45, tegen mijn 50ste jaar. Zo ongeveer. En het is ook met horten en stoten gegaan. Want dan heb je weer tijd en dan moeten de kinderen weer tijd. En dan hebben ze weer iets anders nodig. En
je moet daar wel rust voor hebben, hè? Om te gaan zitten.
Ja, is ook
echt,
zo. Ja, je moet echt van binnenuit rust ervoor hebben.
Ja. En wanneer is jouw eerste boek verschenen?
Dat was een boek over kanker. Als kanker niet wil wijken. Ik denk 1 jaar of 10 geleden.
Dat was eigenlijk het eerste boek.
Ja, dat is het eerste boek geweest.
Dat is wel een heel aangrijpende titel.
Ja, dat had te maken met... ik heb 2 zussen, wij zijn met 3. Ik heb 2 zussen en die hebben nog steeds een of andere kanker. En dan ben je aanleunend zus, zeg maar, die dus gevrijwaard is van. Maar ik heb toen toch... daar ook wel 's nachts wakker van gelegen. En in die tijd dat je dan wakker ligt, dan je zit met iets creatiefs in je hoofd en dan rommelt allemaal door elkaar heen. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen misschien, maar dan kom je bijna vanzelf tot schrijven. En dat is in Als kanker niet wil wijken, dat was een vorm van gedichten en daar heeft een uitgever een boekje van gemaakt. Dus niet door dezelfde uitgever Lieversen, maar door een ander. Maar de rest is allemaal wel verschenen bij Lieversen.
Maar dat was misschien toch wel een soort van, hoe zeg je dat, een katalysator om verder te gaan en ook om echt boeken te maken om uit te geven.
Ja, dat wilde ik ook wel, want je schrijft niet zoals ze zeggen voor een kat of viool.
Nee, dat is waar, ja. Maar toen is het misschien in een stroomversnelling daardoor geraakt.
Ja, dat klopt, ja.
Ja. Ja. En het volgende boek wat jij toen hebt uitgegeven of gemaakt?
Dat was...
Rafelranden,
ja.
Ja.
Rafelranden was het tweede. Dat zijn korte verhalen over de ditjes en datjes van de mensen.
Mei 2012, hè?
Ja, dat is in 12 dan blijkbaar geweest. En nadien heb ik nog...
Alleen in de nacht?
Nee, dat was van kanker, Alleen in de nacht.
Oh, oké.
Een boek over iets wat te maken had met... met kerk en
Dag Lieve Kerk.
Dag Lieve Kerk, Godsgronds personeel.
Het was een verhaal.
Ik kan het beter schrijven dan uitleggen.
Ja. Ja, ik had ze hier opgeschreven. En het lege boek heb jij ook nog. Dat vond ik ook wel een heel bijzonder project.
Ja, dat heb ik geschreven in Portugal.
Heb je dat gedaan, hè?
Ja, dat heb ik in Portugal in het Nederlands geschreven. En ik heb daar een vriendin. En die zei, God, daar moet je aan meedoen. Maar ik kende nog niet zoveel Portugees. En ik schreef daaraan mee. En,
want een deel van het jaar verbleef jij ook in Portugal,
Maar ik was al, na een maand of zo, was ik alweer naar huis. En toen belden ze een paar weken later op. Ze zei, God, je hebt de tweede prijs gewonnen. En dat vond ik natuurlijk heel erg leuk. Ik zeg, ja, maar hoe kan dat nou? Ja, zei ze, maar ik heb het vertaald in Portugees. van daaruit. En daar kwam een uitgever op af. En dan ben ik op tv geweest. En al die dingen die dan leuk zijn. En
ja, wereldberoemd in Portugal. Dat is wel leuk.
Ja. En er is een uitgever op afgekomen. En die heeft een boek gemaakt van het lege boek. Wat gaat over een man aan een strand die een boek zit te lezen. En dan komt er een kindje naderbij. En die ziet dat die man in een boek zit te lezen waar helemaal geen letters in staan. Dus het is helemaal leeg. En die man zegt dan van, ja, jij bent kind, jij zou moeten weten wat erin staat. Of een heel verhaal. En uiteindelijk, want het was een heel erg verwend kind. En de kinderen zijn niet meer zo dromerig. Maar het was een heel erg verwend kind. En die had gezegd van, ik zal wel eens kijken wat ik er dan van kan lezen. Zij leent het boek van die man. En dan blijkt dat het vol met verhalen staat. En die heb ik dus opgeschreven. En ja. dat is heel goed gegaan daar. Het is ook nog goed verkocht, ook geloof ik.
En die heb jij ook in Nederland uitgegeven later?
Ja, en dat is later door die uitgever Lievensweer. Die heeft er stukken van gelezen en die vond het goed genoeg, aanhalingsuitstekens, om daar dan een boek van te maken.
Ja, en in die tijd, want ik zit hier te lezen wat jij toen tegen mij verteld hebt, met de bundel Dag Lieve Kerk heb je niet lang aangewerkt. En nee. Dat... Je was toen al bezig met deze roman. Want dit is jouw eerste roman, hè?
Buiten Huilen de Wolf. Ja, de eerste roman, vijfde boek.
Ja.
Ja, ja daar ben ik in de loop van de jaren dan schrijf je stukjes en daar doe je niks mee. Maar wat het huidige boek betreft, Buiten Huilen de Wolven, daar ben ik in het midden begonnen, als het ware. Dus het is niet een boek van A naar Z. En dan wikkelt zich iets af. Waardoor de mensen het misschien heel snel snappen. En bovenal mijzelf. Want ik wist soms niet wat ik aan het schrijven was. En later is het gewoon in een roes gegaan. Is het in een soort trance. Heb je dit boek eigenlijk geschreven?
En dat schrijven, dat is echt schrijven? Of zit je
nee, ik doe het nog ouderwets met de hand. Rechtstreeks van mijn hoofd op mijn arm naar mijn hand.
Oh, echt?
Ja, schrijf. Ik kan het wel hoor, de anderen. Maar ik vind dat je niks... Ik kan niks creatiefs op papier krijgen als ik daar eerst voor achter een computer moet gaan zitten. Want ik ben wel geen digibeet, maar het zit er toch een beetje tegenaan te schurken. En als ik dan iets creatiefs op wil schrijven en iets mooi denk, ja, dat is het, dat moet ik hebben. Dan moet ik eerst de hindernis van de techniek overwinnen. En dat is natuurlijk wel vervelend. En met mijn hand dan kan ik krassen van weg. Dat gaat gewoon veel beter voor mij tenminste. Maar ik heb een partner die alles mooi op digitaal zet. Ja.
En, dat is heel goed.
Dus, zonder salaris, hè?
Ja. En stel dat er nou mensen zijn hier in Baarle, die willen uw boek een keer lezen. Kunnen ze dan eventueel terecht bij de bibliotheek? Of
nee, nog
kunnen
niet.
Ze ergens bestellen of zo?
Nee, nog niet. Er schijnt een bepaalde periode te zijn nadat het uit was dat het bij bibliotheken kan. En we moeten uitgever ook willen, dat weet ik niet. Maar ik geloof het wel. De anderen staan er tenminste wel. Maar die staan er al, ja. Dat dacht ik wel, ja. Maar ik heb wel bij de Bruna en zo, daar heb ik een eigen etalage. En het ligt daar ook gewoon. Het schijnt ook verkocht te worden. Dus. En dat wil je toch een beetje, hè?
Ja. En jij hebt, jij organiseert altijd hele leuke boekpresentaties als je een nieuw boek uitgeeft. Ben er een paar keer bij mogen zijn. Hoe heb je dit boek gepresenteerd? Was het een leuke middag?
Ja,
het
was een leuke middag, ja. Dus,
doe je dat zelf of organiseert de uitgever dat voor jou?
Dit is gedeeld. En dit keer was er een hele grote verrassing. Want alles wat ik geschreven heb, en achteraf als ik zo eens ga rommelen in mijn aanhalingsuitstekens hok, dan blijk ik heel veel tegen te komen. Maar alles wat ik geschreven had in boek of korte verhalen idee, dat had hij verzameld in één groot dik boek. Hij had de naam Bolsjes voorop, had hij gestolen van de kaarsen.
Ja, ja.
En heeft hij de naam boven voorop gezet. En dat was het verzameld werk van Annemarie Bolsjes. En daar was ik wel trots op.
Was het een dik boek?
Ja, het was een heel dik boek. En dat leidde ook een beetje tot traantjes. Want ja, kijk.
Een boek is ook een beetje je kindje, hè?
Ja, dat is het ook. Ja.
Je bent daar heel lang mee bezig geweest.
Je bent er heel lang mee bezig. En je wilt zo graag ook delen met anderen. En soms lukt dat heel goed en soms ook niet.
Ja.
Maar dit gaat wel de goede kant op, laat ik het zo zeggen.
Ja, want je vertelde ook al dat je veel recensies, goede recensies
kreeg. Ja, ook op internet, maar ook van mensen. En echt geen, alleen maar familie of zo, die het mij goed willen doen. En ik heb echt mensen die zeggen, het is ook wel moeilijk. Het is een moeilijk leesbaar boek. Niet zo van, ga een middag op stap of zo.
Een makkelijk verhaaltje,
geen dokterman of zoiets.
Nee.
Maar... moeilijk om te volgen, omdat er veel innerlijke bespiegelingen zijn. En de persoon, de hoofdpersoon die Brit heet in dat boek, die is op zoek naar één identiteit. Niet haar identiteit, want een identiteit bestaat alleen maar uit wat je ouders hebben aangedragen, wat je omgeving aandraagt, heel de maatschappelijke scene rondom je heen, die zorgt dat jij bent wat je bent.
Ja.
En je identiteit ligt niet ergens om de hoek klaar om daar vervolgens te kijken of je daarin past of zo. Iets in die sfeer moet je het zien. En ik vind het zelf moeilijk uit te leggen, maar ik snap het vanavond het gehoord.
Want zij is op zoek naar een identiteit, een andere dan die van haarzelf.
Ja.
Wil zij liever een andere identiteit dan?
Ze is weggelopen van alles wat hoort en alles wat moet. Het is een, ze heet Brit, het is een vijftiger. Okay. En ze had zich altijd aangepast aan alle normen en waarden en sores en alles wat behoorde. En op een gegeven moment heeft ze besloten van, ik ga daar weg. En ik ga mijn eigen weg in het leven zoeken. En dan maakt ze dus van alles mee, vooral dus innerlijk. En dan komt ze langzamerhand komt ze ergens uit waarvan ze denkt dat ze dat bij haar past. En dat is dan uiteraard het laatste deel van het boek. Het is geen thriller, het is echt een van binnenuit...
een psychologische roman.
Ja, zo ongeveer. Ik wil er ook niet te veel gewicht aan hebben van. Maar ze wil van binnenuit wil ze ergens terechtkomen. En dat zijn die verwikkelingen in haar hoofd. En die gaan dan helemaal met haar mee. En dat is uiteindelijk het boek.
Oké.
Okay. Dus ik zeg het een beetje moeilijk misschien, maar...
Je zei ook, het is geen makkelijk boek, dus...
Je moet er echt voor gaan zitten.
Het is in feite een leven lang leven vanuit de verwachtingen van een ander. En uiteindelijk eigenlijk Nooit aan jezelf toekomen. En ik denk dat er wel meer mensen zijn die daar toch wel soms in hun leven bij stilstaan.
Is het ook deels uit jouw eigen, wat jij zelf meegemaakt hebt, autobiografisch?
Ja, de vragen er wel meer, ja. Maar er zit een enkele scène in, net zoals ik net zei van die kostschool. Daar kan ik dan uit putten. En ik heb, maar niet van mijzelf.
En de titel, hoe ben je daar op?
Ja, dat is Buiten huilen de wolven. Dat is, hoe zou ik dat nou zeggen? De wolven zijn in feite, aan aanhalingstekens, de anderen. Dus alles wat buiten haar is. Nee. Dus een hoofdpersoon. En de mensen rondom haar heen, die willen dat zij in die draaikolk van het dagelijkse leven meedoet met het geheel. Dat zijn in feite de
wolven.
Anderen.
Ja.
Ja, en haar partner die zegt als ze dan bang is, want ze wordt ook overvallen door angsten en zo. En als ze dan bang is, dan zegt hij, kom maar hier, want buiten huilen de wolven en ik bescherm je daar wel
tegen. Ja, ja.
Maar ik kan het gewoon helemaal niet zo goed duidelijk maken, want daar zou je het boek voor moeten lezen.
Je wou ook nog een stukje voorlezen. Dan
ben dat zou wel heel mooi zijn.
Benieuwd naar wat jij hebt uitgekozen.
Zij is dan op een gegeven moment is ze dan vertrokken en dan kijkt ze een stukje terug over... hoe het met haar partner ging. Maar zoals het was in Ierland. Op jouw ritme slofte ik de dagen door. Ik voelde mij ingesnoerd. Al jouw aandacht kon mij niet tegenhouden. Ik zag je precieze gebaren. De voorspelbaarheid van de uren die nog zouden komen. Al het aanvankelijk aantrekkelijke in jou ging mij tegenstaan. Ik moet het je zeggen. Wat heb ik ernaar verlangd, eens een keer iets niet te kunnen vinden, doordat het verzet was. Onze geliefde aardappeljam, die ik met opzet op een buitennissige plek zette. De volgende ochtend was het potje weer paraat op zijn oude plek, daar waar het hoorde. Zonder woorden werden mijn handelingen, niet ernstig, bekritiseerd. mijn kleding netjes op kledinghangers, maar toch enigszins slordig in hun afstand tot elkaar. Na jouw ronde een precieze duim van elkaar. En jou gelijk, geen gekreukte kleding meer. Ik haatte het en had er begrip voor. De chaos van je verleden werd daardoor gecompenseerd. En later kon ik je tederheden, want oh ja, die waren er zeker niet anders dan werktuigelijk beantwoorden. Van lieverlee ontstond er irritatie. En toen zich geen verandering aandiende, verveling. Ik zag ons als twee mensen die elkaars eigenheid en vermeende vrijheid kapot maakten. Het leek alsof we elkaar met onze oude gewoonte infecteerden. Lang meende ik het vuur brandend te moeten houden. Ik dacht nog niet volledig in onze relatie geland te zijn. Er was de vaste overtuiging dat het zou verbeteren. Ik weefde verder aan mijn droom, dat het ooit zou kloppen. Ik werd verteerd door het onbekende wat ons uit elkaar dreef. Ik zag je gekwelde gezicht, maar was niet bij machten iets aan onze situatie te veranderen. En op die stormachtige nacht gebeurde het. Met z'n tweeën braken ze in, de angsten. Zou ik blijven en beantwoorden aan het driehoog achtergevoel? Of zou ik gaan en het alleen zijn onder ogen durven te zien? Ik vertrok, vergezeld door de eeuwige twijfel en een schuldgevoel naar jou, maar bovenal een schuldgevoel naar hen die geprobeerd hadden mij tot een volgzaam burger te vormen. Het leek een verraad aan mijn verleden. Dat is een stukje...
Dat is een heel mooi stuk.
Maar je hebt een mooie stijl van schrijven ook, vind ik.
Ja, dat dus, zeggen ze. En daar ben ik trots op dat ik dat kan. Hè. Maar ja. Vertellen is wat
dat
anders.
Dat is je talent eigenlijk ook. Ja. Hè?
Ja.
Ja. Dus niet alleen een verhaal bedenken, maar het ook heel mooi opschrijven. Ja. Ja.
En dat kun je dan alleen als je met die vier muurtjes om je heen zit en dan niks
heel
hoort.
Heel diep. En dan, ja.
Dat is heel fijn om te doen.
Ja. Ik ben onder de indruk. Ik ben stil van...
En als je zo kijkt, van je hebt dan deze reacties hier in Nederland ontvangen, maar hoe is dat dan? Hoe gaat het met Portugese reacties? Zijn die dan anders? Of?
Ten aanzien van dit boek niet.
Nee, maar...
Want het is niet vertaald, maar de andere wel. Ja, er zijn stukjes in kranten en dat wordt veel groter gezien. Op een gegeven moment had ik dus die prijs en ik kon niet naar Portugal, want ik zat nog met werk. Mm-hmm. En toen, mijn zoon die woont in Portugal en die heb ik gevraagd of hij mijn prijs in ontvangst zou nemen. En als je dan naar de rand kunt zien hoe dat daar gebeurd is, want hij had alles opgenomen. Dan zie je die zaal helemaal vol zitten. Dan zie je iedereen enthousiast en zenuwachtig. Dan zie je het was een toneel, dan gaat het echt de gordijnen open. En dan staan die mensen die dan gewonnen hebben en of die de prijzen kwamen afhalen, waaronder mijn zoon. De Portugees is niet zo groot uitgevallen en ik zag het niet zo goed, tenminste niet op het beeld dan. En daar stond mijn zoon, die stond met die race er een beetje bovenuit. Dan zijn ze enthousiast en dan willen ze een handtekening en met je op de foto. En hier lopen ze niet zo hard.
In Nederland gaat het meestal niet, ze zijn iets nuchterder. Hè? Maar jij doet hier denk ik toch ook wel eens signeersessies?
Ja, heb ik wel gedaan. En men vraagt ook wel eens of ik wat aan voordrachten en zo wil doen, maar... Dat klinkt een beetje raar, maar ik ga nergens op in.
Nee.
Nee, ik vind zelf dat ik... ik kan het gewoon beter schrijven. Laat mij maar in mijn hok zitten, in mijn eentje. En,
dan gewoon moet ook bij je passen.
Die
hè?
Dingen schrijven en niet...
Nee.
Het is een uitzondering eigenlijk dat ik hier zit.
Nou, dan zijn wij heel vereerd dat jij hier naar de studio wil komen. Ja.
Heb je wel eens contact met soortgelijke schrijvers allemaal... Jullie wel een dag bij elkaar komen?
Jawel. Wij hebben ook in Vught zat ik in een vereniging van schrijvers. En die kwamen eenmaal in de maand bij elkaar. En dan produceerde iedereen wat op schrijfgebied of zo. Of las gedichten voor of zo, die ze wel zelf maakten. En dan konden we elkaar bekritiseren en zo. Maar de leukste ervaring met andere schrijvers is voor mij Cees Notenboom. Die ken je misschien wel van... Die heb ik eens een keer een brief geschreven, maar dat is al 20 jaar geleden. En pas maanden later kreeg ik een brief terug. En daar stond gewoon een kriebelig handschrift. Ik kon er niks van lezen. En ik vroeg iedereen rondom mij heen, kan jij lezen wie dat is daar onderaan? Want ik kon het niet lezen. Uiteindelijk kwam iemand op de gedachte van, dat lijkt wel een Cees Notenboom of zoiets. Ik zeg, ach ja, dat zou die dan zijn. Nou, daar heb ik een brief teruggekregen. En daaruit is een correspondentie ontstaan. Ja, toen hij hier was, in Baarle-Nassau, een paar jaar geleden.
Grensincident is het hier.
Ik geloof het wel, ja. Toen was hij er ook en toen heb ik ook gauw mijn boek laten signeren door hem. En ik heb er hem ook een meegegeven en later heb ik ze ook allemaal opgestuurd naar hem en zo. Toen heeft hij naar de rand nog aan iemand gevraagd van waar is die mevrouw van de, waar ik dan mee correspondeer. Want ik ken ze van gezicht dus verder niet. Dus, nee. Maar dat nu, was wel leuk.
Nu staat er een foto op jouw boek, hè? Ja. Dat wou je eigenlijk nooit, hè?
Nee. Maar de uitgever die stond erop, dus...
En ik zei, het is een hele mooie foto.
Hele mooie foto.
Ja, dank je wel, hoor.
Ja.
Een hele Bourgondische vrouw.
Ja. Ja. Want dat moet nog vol, hoor, de glas dat erop staat. Dat moet nog vol geschonken worden.
Ja. Ja, heel mooi. Buiten huilen de wolven. Is er nog iets wat je nog graag wilt... Je bent met een nieuw boek ook al bezig.
Ja, ik ben met een nieuw boek bezig. En dat heeft ook hapsnap ideeën al. Maar dat weet ik nooit, hoor, hoe het afloopt of wat dan ook. Maar dat zal de tijd zal het leren.
Ook weer een roman?
Ik denk het wel, ja. Daar heb ik nou smaak van.
En de titel al een beetje bekend?
Ja, heb ik ook al, ja. Ja.
Maar die zeg je niet.
Hoor. Nee.
We wilden de primeur eigenlijk wel weer hebben, Rian, hè?
Ja.
Nee. Nou, wij wensen jou heel veel succes in jouw schrijfhuisje en met jouw schrijfcarrière. En als er weer een nieuw boek is, dan ben je weer van harte welkom.
Dank je wel.
Het is bij de Bruna, het boek, Buiten huilen de wolven.
Ja, bol.com. En
je kunt het overal bestellen.
Overal bestellen, ja. Dank je wel voor de uitnodiging.
Heel hartelijk dank, hier geweest bent.
Kunnen we misschien... Oh, we draaien nog een plaatje? Of, ja, oké. Okay.
De zee lijkt wel een eindeloze emmer, dacht de zwemmer zwemmend in het ruime sop. Hij was Ura de Dalpiano stemmer, en hij zwom met forse slagen naar zijn nieuw job.
Ja, luisteraars, we zijn overal doorheen gepraat. We zitten nog gezellig met Annemarie na te praten. Dit was De Gast Bij voor deze week. Volgende week zijn we er niet, over 2 weken wel. Dan hebben we al 2 gasten. Lief Proost en Inne Bertens van het koor Cantilare, die gaan in Zonrijgen een concert organiseren. U kunt deze uitzending terugluisteren zometeen als de uitzending is afgelopen op www.omroepbaarle.nl. Bedankt Rian.
Ook bedankt Shani en
bedankt Marcel voor de techniek. En als u nog een leuk onderwerp hebt en u wilt een keer meewerken aan Te Gast Bij, info@omroepbaarle.nl of studio@omroepbaarle.nl. En dan mag u ook een keer hier achter de microfoon komen zitten. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Tot ziens.